Hartelijk welkom gemeente in deze dienst, waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Van der Wind. De schriftlezingen voor deze dienst zijn gedeelten uit Marcus 10 en Marcus 15. De kerkdiensten tijdens de paasdagen, op de eerste paasdag, zondag 1 april, zal in de morgendienst van 9:30 voorgaan, dominee Verzetten. In de avonddienst van 6:30 hoopt voor te gaan dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk. Op eerste paasdag is er om 14:00 middags de paasviering van de zondagsschool hier in de kerk. Tweede paasdag, maandag 2 april, in de ochtenddienst die aanvangt om 9:30, gaat voor dominee Verzetten. Dit is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk, waarin ook 12 nieuwe lidmaten belijdenis van een geloof zullen afleggen. Er zijn vanavond 2 collecten. De eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. En we vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. Als voorzang zingen we in deze dienst het lied: O hoofd, bedekt met wonden, belaan met smart en hoon. O hoofd, ten spot ontbonden, met ene doornenkroon. De kerkenraad wenst u, jullie en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 69, de versen 2 en 5, een van de lijdenspsalmen. En ook deze psalm heeft onze Heer Jezus Christus vervuld. Hij is tot in de diepte van dit lijden geweest. We zingen vers 2, men telt van eer de haren van mijn hoofd, dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. En vers 5, ik heb mijn vlees meteen een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. Psalm 69, vers 2 en 5. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 139, het vierde vers, over God die niet alleen in de hemel is, maar in Christus is Hij ook tot in de diepte van onze dood afgedaald. En waar wij ook zijn, daar komt de Heere nabij. Psalm 139, vers 4 gaan wij straks zingen. We doen eerst belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 15. En daar belijden wij het volgende. Wat verstaat gij onder het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Heere God in de hemel, almachtige Vader, we komen ook deze avond op de Goede Vrijdag, nu we bijeengekomen zijn in de kerk, in ons gebed tot u. U de eeuwige, alomtegenwoordig, maar toch ook zo bijzonder, u die in die hoge hemel, in uw eeuwige heerlijkheid woont, dat u ook naar ons hebt omgezien. In Christus in deze wereld bent afgedaald. In deze wereld met zijn ongehoorzaamheid, met alle chaos, duisternis, wanhoop. Dat u zelf bent gekomen. In de geboorte van Christus. In zijn leven. In de weg tot aan het kruis. En dat wonderlijke geheimenis. Dat waar Jezus van Nazareth, de koning der Joden, werd verlaten. En heeft geleden. Daar zien wij juist ook uw genade. Daar mogen we uw liefde ontdekken. En wat een bijzondere gebeurtenis. Die de evangelisten beschrijven, waarover de apostelen spreken. Wanneer ze het evangelie verkondigen, dat dat toch gaat over die gebeurtenis. Wat Jezus Christus overkomen is, ja nog meer wat hij zelf daarin gegeven heeft. Zijn bloed gegeven, zijn leven. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Opdat er voor ons verzoening is en vrede. Dat wij verlost mogen worden en uitzicht krijgen. Dat er voor ons zo'n vast fundament is gelegd. Dat er altijd hoop is. Dat wij goede moed mogen hebben. Wat er ook op ons afkomt. Welke dingen er ook in ons hart en leven zich afspelen. En Heere, dat belijden we ook. De zonden in ons leven. De ongerechtigheden. De verkeerde gedachten en woorden. En ook deze avond willen we dat samen brengen aan de voet van het kruis. En bidden om uw genade. En wilt u dan ook een zegen geven. Als we de schriften openen. Als het evangelie wordt verkondigd, help ons, wanneer we luisteren, spreken, in de verschillende taken van koster en organist, de ambtsdragers. U bidden om die zegen voor de mensen die thuis luisteren. Heere, gedenk ons. En mogen we zo door het geloof de Heer Jezus Christus voor ogen hebben. Dat het ons hart vervult. Dat we getrokken worden uit onze duisternis. Die duisternis waarin hij is afgedaald. We getrokken worden tot het licht. En mogen weten wie u voor ons bent. Gesterkt worden in dat geloof. De liefde hebben om u te dienen. Heere, gedenk ons zo allen. U weet ook hoe ons leven is. Ook in verhouding tot u. En Heere, wanneer wij het allemaal wel weten en het toch ons hart nog niet heeft veranderd en verbroken, brengt u er verandering in. De verandering die nodig is. Wanneer het geloofsleven zo lauw is geworden, wilt u zelf, Heere, daar met uw Heilige Geest weer krachtig in werken. Wanneer en moeilijke keuzes liggen voor ons in het leven. We twijfels hebben over de weg die we zullen gaan. Geef ook daarin uw onderwijs. Zo bidden we dat u ook deze avond in ons midden bent. En Heere, bovenal dat u geëerd wordt. In wat we horen. Wat we zullen spreken. Dat de aandacht, de focus ook werkelijk ten volle zal zijn op u de Zoon, Jezus Christus, U die het Lam van God bent, die alle aanbidding waard is, nu en tot in eeuwigheid. Ja, en door u, de drie enige God, om u te prijzen, om daar hier in dit leven mee te beginnen. En dat we daar meer en meer vreugde in vinden, om u groot te maken. Hoor ons zo. Niet alleen hier, maar gedenk uw kerk over heel de wereld. En ondersteun degene die lijden. Breng terug degene die dwalen. En laat in alles uw kerk worden gebouwd, uw koninkrijk komen en uw naam worden verheerlijkt. Om Christus wil. Amen. Vanavond over de Heilige Schrift in het Evangelie naar Marcus. We lezen eerst een stuk uit hoofdstuk 10 en dan het hoofdstuk 15. Marcus 10, vers 35 tot en met 40. En Marcus 15 vanaf vers 21. Maar eerst dus lezen wij het woord van God in Marcus 10. Marcus 10, vers 35 en 40. Het gaat over een verzoek van discipelen om te mogen zitten aan de linker en de rechterhand van Christus. Marcus 10 vanaf vers 35. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met een doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Dan lezen we verder in Marcus 15. Marcus 15, vers 21 tot en met 39. Vers 21. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven: De koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden: Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt, om hem even af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman overhonden die daarbij stond tegenover hem. En zag dat hij zo roepend de geest gegeven had. Zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik u Markus 15, vers 27 en 28. Vers 27 en 28. En ze kruisigden met hem twee misdadigers. Een aan zijn rechter en een aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan, dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. Kijk in de preek naar drie punten. In de eerste plaats, Jezus komt bij de misdadigers. In de tweede plaats, Jezus wordt bespot met de misdadigers. En ten derde, Jezus wordt gerekend als de misdadigers. Dus Jezus komt bij de misdadigers, hij wordt bespot met de misdadigers en wordt gerekend als de misdadigers. We zullen nu gaan zingen van Psalm 35, vers 6 en 7. En uw gaven die worden ingezameld in de twee collecten die zijn aangekondigd. En wij gaan daar zingen van Psalm 35, de versen 6 en 7. Een goede vrijdag, gemeente, is geen dag om te treuren. Wanneer wij de Heer Jezus zien hangen aan het kruis, en wij vandaag in het bijzonder zijn sterven gedenken, dan vraagt dat niet zozeer om ons medelijden, of dat wij bedroefd zijn. Wanneer wij goed zien wat er gebeurt op Golgotha, dan is er reden om ons te verwonderen. Verwondering over de grote liefde van Christus. Met eerbied voor het ontzagwekkende ervan, mogen we hem aanbidden. Jezus Christus, die de grote verlosser is der wereld. Maar dan moeten we wel goed zien wat daar gebeurt. Er gebeuren heel veel dingen. Van alle kanten doet men de Heer Jezus lijden aan. Vanuit het volk, vanuit de leiders, vanuit de soldaten. Hij wordt veracht. Hij wordt gehaat, hij lijdt ondraaglijke pijn, maar verkijkt u zich er niet op. Al deze dingen overkomen hem niet zomaar. Nee, Christus, die neemt het vrijwillig op zich. En deze weg van vernedering is hij gewillig ingeslagen. Uiteindelijk legt hij zelf zijn leven af. En dat geldt ook de plaats waar hij hangt aan het kruis. In het midden, tussen de twee moordenaars. De vorige avond had de Heer Jezus daar nog over gesproken, toen hij zijn discipelen waarschuwde voor het komende gevaar. In Lucas 22 staat er geschreven, want deze schrift moet nog in mij volbracht worden, namelijk, hij is tot de misdadigers gerekend. Hij wist, dit moet nog in mij volbracht worden. En Christus heeft dat alles met liefde aanvaard. Als een opdracht van de Vader. Als een nodig werk. Het is zijn eigen wil geworden dat het zo zal gaan dat hij werd gekruisigd. Tussen die twee misdadigers. Tussen van die rovers, moordenaars, wetsovertreders. En zo kijken we er nu eerst naar. Jezus komt bij de misdadigers, zoals hij, de Heere, dit zelf ook wil. Daar komt de heiland bij hangen, er midden tussen. Daar komt hij sterven, tussen de moordenaars. Er staat op Golgotha niet één kruis, hoewel ze massaal hem hebben verworpen. Hoewel hemel en aarde hem heeft verlaten. En niemand hem bijstaat en niemand hem ondersteunt. Ja, hij heeft toch gezelschap, zou je kunnen zeggen. Want dat zoekt hij. Gezelschap, de gemeenschap. Hij wil zelf bij mensen komen. Zo kennen we hem toch? De Heere die zoekt het verlorene op. Hij zoekt hen die weggedreven zijn. Hij zoekt hen die zijn gevallen, die zijn weggelopen, die zijn verdwaald. Zo is de Heer Jezus immers. Zij die er buiten zijn geraakt, vaak ook buiten de gewone gemeenschap, daar gaat Christus toch juist het contact mee aan. Zo kennen we hem toch? En dat is zijn genade, dat is zijn zoekende liefde. diegene waarvan je zou zeggen, dat is niet veel waard. Daar is weinig eer aan te behalen. Daar ziet hij naar om. Ook de schuldigen, ook die het verkeerd hebben gedaan, die de heilige wetten van God hebben overtreden, die geen goede vruchten voortbrengen, die een verloren leven leiden. En zie nu Jezus aan het kruis. Daar hangt hij tussen twee misdadigers. Daar wil hij bij sterven. Gewillig heeft hij zich laten leiden. Ja, zij moeten sterven. Zij krijgen de doodstraf. Ze hebben zo'n groot kwaad gedaan dat ze niet langer mochten leven. En nu zien wij Christus. En nu wil hij met hen sterven. Wat zijn dat voor een figuur? Ja, moordenaars, criminelen, die het geweld niet schuwden. Ze hebben wat op hun geweten. En wat precies, dat weten wij niet. Misschien een brute roofoverval of een laffe sluipmoord. Ja, dat is toch wel de gebrokenheid. De uiterste gebrokenheid van een mens. Een mens die geschapen is naar het beeld van God. Een mens die geroepen is om God en de naaste lief te hebben. Dat zo'n mens nu komt tot zulke dingen. Denken we nu toch ook wel eens. Onvoorstelbaar. Dat je zo tegen je geweten. Dat je zo tegen elke menselijkheid ingaat. Dat je een ander het leven ontneemt. Geweld gebruikt. Rooft. Dan ben je toch wel ver weggedaald. Van de rechte weg. En dan komt de veroordeling. De terechtstelling. Daar toen de doodstraf. Wat is zo'n leven waard? Is dat niet een verloren leven? Maar luister. Wie komt daar bij hen? Dat is Jezus Christus. En tussen die twee moordenaars die niet langer mochten leven. Ja, en straks. Straks zijn ze totaal verloren. Na het oordeel van de aardse rechter zal de hemelse rechter zijn oordeel vellen. Als we daar toch aan denken, nog even. Ze staan er vlak voor. Verloren. Nu hier al op aarde verstoten, straks nog erger. Ze staan als het ware op de rand. En daar komt Jezus. Tussen die twee komt hij in. Daar bij die verlorenen. Hij is gekomen uit de hemel. Hij is midden in deze wereld gekomen. Hij staat hier als het ware aan de rand. Bij hen. Daar staat hij. Zijn kruis. Op de rand. Van de diepste verlorenheid. Daar waar alle leven. Op het punt staat. Weg te vallen. Te vallen in een eeuwige veroordeling. En daar komt Christus nu. Daar wordt hij omhoog geheven aan het kruis. Daar neemt hij plaats. Waarom is dat? Uit pure liefde. Uit ontferming. Dat is uit het verlangen om het verlorene te zoeken en te redden. Om bij hen te zijn, bij die misdadigers. Het is de heiland, het is Christus. En hij komt hen nabij in hun nood. Hij komt hen nabij daar. De rand van hun dood. Om in die verschrikking nog uitzicht te bieden. Om in die verschrikking nog een deur te openen naar het leven. Uit een ander evangelie weten we van tweeërlei reactie. Aanvankelijk waren ze hetzelfde, die moordenaars. Uit één hout gesneden, van dezelfde lap gescheurd. Zonder onderscheid, kwaaddoeners, spotters, dat ook nog. Niet anders dan de rest. En jongens en meisjes, jullie kennen dat, denk ik wel. Dat je weet dat op Golgotha er nog twee werden gekruisigd. Op een plaatje zie je vaak drie kruisen. Ja, nog twee, dat waren twee moordenaars. En Jezus kwam tussen hen in. Eerst zijn ze gewoon hetzelfde. Ze spotten allebei. Als we erover nadenken, allebei horen ze daar de stem van de Heer Jezus. Allebei horen ze de Heer Jezus bidden voor die hem kruisigen. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Die twee moordenaars horen allebei de voorbijgangers roepen en die zeggen: anderen heeft hij verlost. Ze hangen alle twee direct naast Jezus. We zien geen verschil. Maar bij die ene verandert er iets. Nu Christus daar bij hen komt, nu komt er een verschil. Die ene moordenaar die begint iets in Jezus te zien. En die gaat anders denken. Die ene komt tot geloof. En ieder mens lijkt of op die ene of op die andere. Die ene misdadiger die gaat zijn schuld belijden. En die zegt: wij hebben kwaad gedaan en wij hebben die straf verdiend. En die vraagt dan de Heer Jezus om genade. Heere, gedenk aan mij. Denk toch aan mij. En dan belooft Christus: u zult met mij in de hemel komen. U mag met mij in het paradijs komen. En die ander die gelooft niet. Die ander die belijdt zijn zonde niet. Maar die ene die ziet dat Jezus de verlosser is. Dat Jezus de echte koning is. En hij wordt gered. Hij bad om genade. En hij krijgt van de Heer Jezus het eeuwige leven. Zijn ziel, zijn leven is gered. Als Marcus daarover schrijft, laat hij dit stukje liggen. Marcus legt er in onze tekst de vinger bij dat Jezus aan het kruis tussen die twee misdadigers hangt. Dat is de plek die hij krijgt. En die wil hij ook krijgen. Misschien kunt u zich ook verloren voelen. Misschien voelt u zich ook verdwaald. Of de weg kwijtgeraakt. Soms ook zo los van God. Of eenzaam. Misschien wel geestelijk aan de rand gekomen. Is dat ergens niet de toestand van ons allemaal, gemeente, dat we van nature staan op die rand van de verlorenheid, ook dichtbij de laatste verlorenheid, en er zit maar één stap tussen, één schrede. We zien dat niet altijd, we willen het niet altijd aan denken. Als je dat wel doet, dan gaat de leegheid je aan. Waar leef ik voor? En waar gaat het allemaal naartoe? En dan moeten we toch ook deze vraag beantwoorden. Wat heb ik er nu van terechtgebracht? En waar is de vrucht? Waar is de goede vrucht tot Gods eer? Wat heeft mijn leven nou voortgebracht? Wij geven God niet wat we verschuldigd zijn. Daarom verdienen wij de straf. Daarom komt het leven ons niet meer toe. En die ene kruiseling, die zegt dat ook tegen die ander. En vanavond zeg ik het u. Wij zijn overtreders. Wij hebben die straf verdiend. Maar vergeet niet, gemeente. Daar, op dat punt, daar is de Heer Jezus gekomen. Hij wordt bevestigd aan het kruis. En dat kruis, dat komt tussen die twee anderen te staan. En kijk, gemeente. Christus komt bij u. Christus komt bij jou. En hij komt ook naast u. Hij komt heel dichtbij. Op de rand waar je staat. Hij komt met zijn woord. Hij komt met zijn genade. Hij komt in onze dood. Daar is hij de heiland. Daar is hij zo vol van liefde. De machtige Zoon van God. Hij is uw verlosser. En ook al bent u nog niet zo dicht bij die rand als die misdadigers op Golgotha, voordat u daar komt, staat daar dat kruis van Christus en hij strekt zijn armen wijd uit om je op te vangen, om je te nodigen. Hoe gebroken je leven ook is, hoe verloren een mens zich soms kan voelen, hoe groot het kwaad is dat je tegen God hebt gedaan. De Heer Jezus laat je in die ellende niet alleen. En zo diep kunnen wij niet wegzinken, of hij reikt dieper om je op te vangen, om je eruit te halen. We zien dat op Golgotha. De Heer Jezus komt bij de misdadigers. Ten tweede, ga er nu op letten dat de Heer Jezus wordt bespot met de misdadigers. Als die soldaten de Heer kruisigen, dan kruisen ze met hem twee moordenaars. De een ter rechterzijde en de ander aan de linkerkant. En dat deden ze natuurlijk opzettelijk zo. Jezus in het midden en aan beide kanten dan die moordenaars. Hij maakte daarmee hun plaatje compleet. Die soldaten die zijn al die tijd er al mee bezig om er een hele voorstelling van te maken. Ze hadden hem eerst al bespot in het rechthuis, met een purperen mantel aangetrokken, een doornenkroon opgezet, op hem gespuugd. Ha, die Joden die hebben een koning waar je alles mee kunt uithalen. En dan moeten ze met hem op pad, zijn eigen kleren gaan weer aan. Ze leiden hem naar de plaats van executie, Golgotha, en boven zijn kruis hangen ze een bordje. De koning der Joden. Ze weten nog wat. Bij een koning horen dienaren, hovelingen. Zeg maar ministers. Nou, daar hebben ze er nog wel twee van. En die mag hij naast zich hebben. Jezus is een koning met twee dienaren. Eén aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. Dat is echt. Net echt. En wat zijn het voor een dienaren? Het zijn bandieten. Rovers. Meer heeft hij er niet. Beetje schamel. Maar goed, zo heeft deze koning tenminste nog ministers naast zich. Ze maken er een vertoning van. Een mooie grap om hem te beschimpen. Jacobus en Johannes, die hadden het zich wel heel anders voorgesteld. Dat hebben we ook gelezen. Die discipelen van Jezus, de zonen van Zebedeus, die hadden het aangedurfd om te vragen dat zij mochten zitten naast de Here in zijn heerlijkheid. De een aan zijn rechter, de ander aan zijn linkerhand. Ja, dat zouden we best willen. Mogen we dat u vragen, heren? Maar Jezus zegt, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? De drinkbeker van het lijden die ik moet leegdrinken? Weten ze wel welke weg deze koning gaat? Een diepe lijdensweg. Een weg tot in het donkere sterven aan het kruis. En als je daar dan eens kijkt. Wie zijn daar? En zijn rechter en zijn linkerhand. Jacobus en Johannes? Nee, het zijn de moordenaars. Meer glorie krijgt hij niet hier van de mens. De soldaten die zetten Jezus in de rij van misdadigers. Ze gooien hem op één hoop met het uitvaagsel van de wereld. Iedereen heeft er een afschuw van. En dan de Heer Jezus nog in het midden, alsof wij op nummer 1 staan, als de allerergste van de drie, de onwaardigste. Zo zetten ze hem neer. Moet je eens kijken, wat voor een dienaar hij heeft. Ja, dat zeggen de mensen vandaag de dag. Toch ook. Moet je die kerk eens zien, die mensen van Jezus, die christenen, nou er zit van alles tussen. Wat voor een eer moet je daar nu mee behalen? Inderdaad. Allerlei soorten mensen roept Christus tot zich. Eigenaardige mensen. Het verachten. Mensen die in de wereld niet meetellen. Waarom wordt gelachen? Mensen met een bezoedeld verleden. Brokkenmakers. Losers. Ze mogen bij hem komen. Hij ontvangt ze met liefde. En hij brengt hen tot bekering. Hij brengt hen tot een nieuw leven. De Heere die zoekt ons op. En hij biedt zijn genade aan, aan overtreders, aan afgedwaalden. Hij komt in hun midden, hij spreekt daar. Hij geeft zich. Hoe kijkt u daar tegenaan, gemeente? Dat de heiland zulken zoekt. Misschien een drugsgebruiker. Een crimineel. Dat hij bij zulke komt. Dat hij met hen samen is. Dat hij met dat soort figuren aan tafel zit. Dat hij met zulken aan het kruis hangt. Staat dat u tegen? Of geeft dat u hoop? Geeft dat u blijdschap? Die oudste zoon in de gelijkenis, die wilde niet van weten dat de vader een feest geeft voor de verloren zoon. Die verloren zoon die heeft er alles doorgebracht. Die heeft de goede naam van de familie te schande gemaakt. Moeten we die nu met vreugde binnenhalen? Ja, zegt de Heere Jezus, ja. En erger je daar niet aan. Laat het ons vreugde geven. En het is toch diezelfde genade waardoor er hoop is voor u en voor mij. Hij laat het zien. Dat hij bij mij wil zijn. Dat hij u en mij bij zich wil hebben. Je kunt denken, maar zal dat zijn naam niet naar beneden halen? Maar hij wil het. Hij wil zondaren zalig maken. We komen bij het laatste punt. Jezus die komt bij de misdadigers. Jezus wordt bespot met de misdadigers. Jezus wordt gerekend als de misdadigers. Men denkt met hem af te rekenen. Zijn zaak die lijkt ten einde. Dat er niets van overblijft. En wat heeft hij nog te zeggen? Maar nou, dan moeten we eens goed lezen in onze tekst. Wat heeft de evangelist er zo fijntjes tussen gezet? En de schrift is in vervulling gegaan. Dus ondertussen gebeurt wat er geschreven stond. Er gebeurt wat er zou gebeuren, wat er moest gebeuren. De schrift, dat is het woord van God. Die vernedering is geen mislukking. Integendeel, in dat lijden maakt Jezus de schriften vol. Hij brengt het woord van zijn vader tot vervulling. Ja, laten zijn vijanden dan lachen. Het gebeurt volgens de wil van de vader. Helemaal zoals het stond beschreven. zoals het nodig was. Keer op keer werd Christus onschuldig verklaard door Pilatus, door Herodes. Hij is ook onschuldig. Jezus is een onbevlekt lam. Hij is rein, smetteloos. Hij is heilig in heel zijn leven. Maar nu, zoals Gods woord dat zegt, nu wordt hij met de misdadigers gerekend. God rekent hem erbij. God zet hem in die rij. Jezus had geen zonde. Hij is tot zonde gemaakt. Het is belangrijk om dat goed te zien. Wat er zit in dat woordje gerekend. Hij was geen misdadiger. Hij heeft de wet niet overtreden. Hij is daartoe gesteld. Hij wordt zo gerekend. En dat niet alleen voor de mensen, maar ook voor God. Zo ziet de Vader hem nu aan als de mens die gezondigd heeft. Als de Adam die van God is afgevallen. Zo ziet God hem nu aan als de verbondsbreker. Daarom moet hij sterven. En dat kruis. Als een vervloekte. De zonde van de wereld. Is op zijn rekening gezet. De zonde van de wereld. Heeft Jezus voor zijn rekening genomen. En de schuld. Staat nu op zijn naam. Ja, kijk. Zo eens naar dat kruis. Komt door u. Komt door jou. Dat komt. Doordat wij de wetten van God overtraden. Doordat wij zijn naam ijdel hebben gebruikt. Doordat wij onze ouders niet hebben geëerd. Of dat we iets hebben gestolen. Of begeerd wat van onze naaste is. En kijk op Golgotha, dat komt daar nu van. Omdat wij gezondigd hebben. Die smaad had ik verdiend. Die spot, die dorst, die duisternis. Ziet u dat? En stemmen wij dat toe? Doen we niet zomaar? Ons innerlijk kan zich daartegen verzetten. En toch moeten wij zeggen, gemeente, in die rij op Golgotha, daar hoor ik ook thuis. Naar de maatstaf van Gods recht. In die rij. Van misdadigers. Maar nu is de Heer Jezus daar gekomen. Hij komt in die rij. In onze rij. Waarom? Wat is zijn gedachte? Nou, dat is om te ruilen. Dat is om in uw plaats te staan. Om in uw plaats te hangen, te sterven. Om in jouw plaats de straf te ondergaan. En zo komt die gekruisigde ook vanavond in uw midden. In zijn woord komt hij hier bij u. Hij komt naast je zitten en hij wil ruilen. Hij, uw vloek, u zijn zegen. Kom, ik wil je zonde overnemen. En ik zal jou mijn leven geven. Dat is nu de kerk. Hier waar Christus zich laat zien in de prediking, waar we hem voor ogen krijgen als de gekruisigde. Hier komt hij tussen de overtreders, tussen schuldige mensen, verlorenen. Tussen mensen die zijn afgedwaald. Wacht maar, zegt Jezus. Hier ben ik. Ik kom om met u te ruilen. En wat zult u met hem doen, gemeente? Laat u hem praten. Laat u het aan u voorbij gaan. Doe dat niet. Maar grijp dat aanbod aan. Grijp hem aan door dat geloof. Heren, wees ook mijn verlosser. Ja, heren, gedenk ook aan mij. Red mij. Kan dat zomaar? Mag ik dat? Nou, de nood moest eens hoog zijn. Hij is toch niet voor niets met de misdadigers gerekend. Zou hij uw vloek niet willen dragen? Jazeker. Laat Christus uw heil zijn. Laat hem uw zaligheid zijn. Dat geloof in hem, dat maakt ons vrij. Dat geloof in de Heer Jezus, dat verlost ons van de vloek. Hij werd tot de misdadigers gerekend. Door de mens. Hij werd ook als misdadiger beschouwd door God. Zie hem door het geloof. Aanvaard hem. Opdat wij als rechtvaardig beschouwd zouden worden. Opdat wij in Christus als rechtvaardig gerekend worden door God. Ja, dat vergt geloof. Ik merk zo vaak dat ik zo anders ben dan hij. Merkt u het ook? Nog dagelijks ingaan tegen Gods geboden. Ook aan je beste werken kleeft nog de ongerechtigheid. Je geweten beschuldigt je. En toch in Christus voor God rechtvaardig te zijn. Toch te mogen weten, volkomen verzoend. Door hem. Vrij van schuld. Voor altijd verlost. Dat is voor ieder die in hem gelooft. Die hem niet langer bespot of beklaagt, maar die op hem vertrouwt. Je kunt het met hem echt wel aandurven. U denkt toch niet nog iets anders mee te hoeven nemen. Breng het pak van je schuld bij hem. Geef dat aan hem over. Blijf niet op een afstand. Luister en geloof en kom op zijn roepstem. Hij bewijst u genade. Dit schriftwoord is een citaat uit Jesaja 53. En dat indrukwekkende hoofdstuk, dat besluit ermee dat de lijdende knecht onder de overtreders geteld is geweest. En dat hij de zonde van velen gedragen heeft. En dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Dus onder hen geteld en voor hen gebeden. Ziet u de liefde van Christus daarin schitteren? Hij kwam ertussen, hij werd met hen geteld. Hij heeft hun zonde gedragen en voor hen gebeden. Deze Heer Jezus, mag ik u vanavond verkondigen. Zo is hij. Ook nu leeft hij. Hij komt bij. Hij komt dan tot aan de rand van onze verlorenheid. Want hij wil uw zonde dragen. En hij bidt voor de overtreders. Hij bidt voor hen. Om hun redding. Om vergeving. Om een nieuw leven. Om alles wat ze nodig hebben. Wat wilt u? Van hem. Ja, wilt u hem? De Heer Jezus. Hij redt u van het verderf. Hij grijpt je vast. Hij haalt je uit de dood. En hij is niet ver weg. Hij is niet ver weg. Hij is nabij gekomen. Tussen de overtreders. En daar is onze grote verlosser. Amen. We gaan zingen van Psalm 116. De versen 2, 3 en 5. We gaan zingen van Psalm 116, de versen 2, 3 en 5. Laten wij danken en bidden. Trouwe God, onze Vader, u zeggen wij dank voor het evangelie dat ons toont, de Zoon die gekruisigd is, alles heeft volbracht, die in genade ons nabij is gekomen, zodat ook voor de grootste der zondaren er verlossing is, dat zelfs de rand van de verlorenheid daar een weg is van behoud door het geloof in Christus. U danken wij daarvoor. Ook dat u zo vanavond in ons midden bent gekomen. Met uw woord. Nu toch ook de schriften zijn opengegaan. En Christus is verkondigd. Nu we hier zo samen zijn als uw gemeente, waarvan ook gezegd is dat u daar zelf in het midden bent, dat u genade uitdeelt, dat u met uw Heilige Geest ook in uw gemeente woont en werkt. U zij daarvoor alle lof en dank. En vergeef ons dan, Heere, alles wat er aan onze kant niet goed is, onze zonden, onze verkeerde gedachten, wilt ons reinigen, ons in uw genade, uw trouw tonen, en dat we mogen leven tot uw eer. Vanuit uw liefde aan het kruis geopenbaard, dat we mogen wandelen in het licht, dat onze naasten zien wie hij of zij ook is, dat we de ander niet verachten of eraan voorbij leven, maar dat die liefde van Christus met ons meegaat. Onderwijs ons daarin, oefen ons daarin. Niet alleen Christen in het persoonlijk leven, maar ook samen. U bidden we dat u met ons gaat wanneer we zo ieder weer onze weg gaan. Bewaar ons daarop. Onderhoud ons in de dingen die we nodig hebben in het leven. Schenk ons uw hulp als er moeite zijn. Als er eenzaamheid is. Als er zorgen zijn, ziekten. Wilt u ook daar in een heiland van nabij zijn. Geef dat we op de eerste dag van de nieuwe week weer bijeen zullen zijn om het evangelie over de opstanding van Christus te horen, ook daarin u te prijzen en te danken. Wilt u, Heer in de hemel, ook geven dat dat ook gezegende diensten mogen zijn. Breng zo velen samen. Misschien ook mensen die er anders niet zo mee leven. Niet zo vaak. Of helemaal niet meer in de kerk zijn. Wij willen van u vragen, Heere. Wilt u ook in hun leven spreken. Hun wegen leiden, hen brengen onder het evangelie. Niet ter wille van ons als gemeente, omdat wij dat mooi vinden, maar te willen van u en van hun eigen heil en zaligheid. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed, waarbij we pleiten op uw belofte. Hoor ons in uw trouw en genade. Amen. Tot slot zullen we zingen van Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee je hen wil gadeslaan. We zingen Psalm 103, vers 6. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.